Hallo lieve allemaal, hartelijk welkom bij deze tweede aflevering over het boek Duim van Frank Herbert. In een eerdere aflevering vertelden we je meer over de verschillende achtergronden van de planeten en de edele geslachten uit dit verhaal. En vandaag gaan we samen dieper inzoomen op de fragmenten die ons heel erg zijn bijgebleven. We vertellen je meer over de interessante karakters en kijken ook terug op de verfilmingen en de vele bordspellen. Heel veel luisterplezier!
Nou, welkom terug allemaal luisteraars, want we gaan het vandaag hebben eigenlijk een vervolgaflevering hebben op een eerdere aflevering over Duin. Dat is nog niet eerder voorgekomen, maar we gaan het nu toch doen, omdat dit boek verdient het en heeft het ook wel nodig, zou ik willen zeggen.
Zeker, ja, er gebeurt heel veel. Dus mocht je het leuk vinden, we hebben dus al een eerdere aflevering gemaakt. Daarin vertellen we meer over de achtergronden van het verhaal. Wat je een beetje allemaal moet weten. Wat verschillende termen zijn. Wat is een Bene Gesserit? Wat is een vrijman? Wat zijn de verschillende planeten en de intriges? En vandaag gaan we het meer hebben over echt de inhoud van het verhaal. Wat we daarvan vonden. Welke fragmenten ons zijn bijgebleven. En we gaan ook wel even babbelen over de eerste verfilming. Want er komt...
Ja, dus de oude verfilming en het eerste deel van de verfilming. Want er komt nog een tweede deel van de film aan. Die is inmiddels, als jullie dit luisteren, waarschijnlijk uit. Maar op het moment dat we dit opnemen, is dat nog niet het geval. Dus die hebben we nog niet gezien.
Nee, die nog niet.
Ik heb wel even een nieuwe kop thee gepakt erbij, moet ik zeggen.
Gelukkig.
Sinds de vorige aflevering.
Dat is toch wel fijn.
Dus we hebben nu... ik ben weer de naam kwijt, maar jij weet dat?
Volgens mij is het iets van Little Wonder thee.
Oh ja, Little Wonder, omdat we natuurlijk een Little Wonder hier hebben. Nou, nog niet helemaal.
Ze is in aantocht.
Ze is nog niet aanwezig in de studio. Oh, ze is wel aanwezig in de studio,
ze
maar...
Ze zit in mijn buik.
Ze zit nog
lekker
niet
warm,
buik.
En veilig.
Dus, maar goed, als de aflevering uitkomt, dan is dat gebeurd.
Dan hoop ik wel dat ze er is, want we wachten nu al een tijdje. En in de vorige aflevering kun je het ook een beetje horen. Maar goed, tegen de tijd dat jullie dit kunnen horen, zijn wij heel druk in de weer. Waarschijnlijk met weinig slapen, melk geven, dat soort dingen. Ja.
En ergens tussendoor, half slapend, in de bioscoop zitten naar Duin 2, part 2.
Ja, dat zou gaaf zijn. Als jij daar in elk geval
kijk
heen
wel
kan,
heel erg naar uit. Maar goed.
Dan kan jij maar er alles over vertellen.
Ja, we gaan wel samen, maar we moeten oppas regelen.
Dan moeten we gelijk weer oppas regelen.
Maar
er zijn nu nog heel veel mensen die heel blij zijn om op te passen. Ik ben benieuwd of ze dat nog steeds zijn.
In het begin gaat dat altijd goed, hè?
Als ze de baby gaan ontmoeten. Ja. En we hebben hele lekkere goudse stroopwafels.
Ja, ook nog, hè?
Mijn oom en tante.
Ja, die hebben ook lekker.
Echte gouden stroopwafels.
Uit Gouda, zoals het hoort.
Te maken. Maar,
ze zijn wel een stuk krokanter eigenlijk dan... Ja, heb ik dit keer zelf niet iets gebakken, dus hebben ze gewoon een zakje gehaald. Maar ze zijn echt krokanter dan normale wafeltjes,
minder sticky, minder plakkerig of zo. Echt meer een koekje.
Ja, dat wafeltje is gewoon een stuk harder.
Ja, dus maar wel lekker. Dus we zijn wel weer traditiegetrouw met koekjes en thee.
Ja.
En... we gaan vandaag dus verder inzoomen op het verhaal. Misschien dat we sommige dingetjes wel een keer in aflevering 1 hebben gezegd. Sorry voor de herhaling. Ja. Maar we gaan gewoon dieper inzoomen.
Het kan geen kwaad waarschijnlijk.
Verhaal.
Het is dermate complex. Dat waarschijnlijk dat je denkt, ik vind het wel fijn dat af en toe dingen herhaald worden. Maar goed.
Ik kan me heel goed voorstellen als mensen ook vaker dit boek lezen. En dan heb je nogal wat te lezen. Want als ik me niet vergis, zijn er 6 boeken in totaal. Dus je hebt
als je
heel
de hele serie gaat lezen, dan heb je wel wat te doen. Ja,
dat staat ergens nog op een to-do-lijst.
Ik bedoel, jij mag niet klagen met net 7 zussen uitgelezen. Weet ik wat allemaal.
Nee, de 7 zussen, ik hoorde dat de eerste 7 boeken, dat beslaat 4500 pagina's. Ja. Dus dat hebben Amanda
dus
en ik gelezen
heb je ook
en besproken.
Wat, volgens mij. En de Duinboeken zijn wel dunner, dus dat scheelt.
Het komt in de buurt. Het komt dicht in de buurt. Maar
de eerste is voor me wel, maakt niet uit. Voor mij is de eerste wel een stukje dikker ook dan sommige andere.
Ja, dat is... Vaak zo, of zo op een of andere manier.
Ja, hebben ze echt wat te vertellen? Nee.
Ja, wat we in de vorige vertelden, wel een beetje over verschillende geslachten.
Ja, maar je hebt dus eigenlijk inderdaad... Het verhaal begint dus met Paul en Leto en Jessica en noem maar allemaal op.
Dat zijn de Atreides.
Op de thuisplaneet nog.
Op Caladan.
Op
daar
Caladan,
is nog heel veel water aanwezig. Dat is echt een waterplaneet ook, toch?
In schril contrast tot de planeet waar ze later naartoe gaan. Maar dat is...
letterlijk het tegenovergestelde van
letterlijk tegenovergestelde wat het is. Daar gebeuren een aantal scènes die wel de karakters een beetje neerzetten, om het zo maar te zeggen.
En tegelijkertijd heel veel informatie ook verschaffen.
Precies.
Dat je denkt, wat zit er allemaal achter?
Daar zien we eigenlijk al dat Paul een beetje... toekomstspellende giften heeft. Dus je kan in de toekomst kijken. En op die manier krijgen we eigenlijk ook wel dingetjes een beetje te zien van die er in de toekomst gaan gebeuren.
Ja, hij ziet ook, hij heeft visioen over de zandplaneet, woestijnplaneet, onder meer.
Waardoor je ook al een beetje als kijker of als lezer weet van waar het heen gaat. Of wat dan ook. Dat vind ik op zich wel interessant gedaan.
Ja, het is bijna een soort alwetende vertellen, maar niet helemaal, want het blijft wel een beetje mysterieus.
Van ja, wat en vanuit het perspectief verwacht. Van Paul.
Ja.
Dus dat is natuurlijk wel interessant.
Hij is eraan. Er zelf ook een beetje mee aan het worstelen van wat moet hiermee. Hij is dan 15 standaard jaar, zoals ze dat noemen. Dus hij is nog vrij jong. Zijn vader is hertog, dus hij heeft zelf nog helemaal niet die ambitie om hertog te worden. Maar toch weet hij dat er gevaar ook op de loer ligt. Hè? Dat is ook iets wat hem constant verteld wordt.
Ja, door anderen, maar ook wel deels door die visioenen die hij heeft.
Ja.
Weet hij wel dat er dingen eventueel aankomen die niet wenselijk zijn.
Wel heel als je dat allemaal zo in de toekomst kan kijken.
Ja.
Nou ja, en hij heeft daar dus niet de specie voor nodig, wat wij vertelden in de vorige aflevering. Dat is ook iets wat echt iets unieks in dit boek, denk ik. Ik had er nooit eerder over gelezen, maar geestverruimende middelen. En Paul heeft zelf die... Ja,
dus het planeet waar ze later naartoe gaan, daar wordt dat gemijnd. Maar
het kan ook echt alleen daar gemijnd worden, geloof ik, toch?
Ja, het kan alleen daar gemijnd worden.
Arrakis.
Maar daarmee krijg je dus betere visioenen. Of eigenlijk de meeste mensen krijgen daardoor visioenen. Maar in zijn geval worden het betere visioenen. Worden ze nog helderder en heftiger eigenlijk. Als
hij is al vrij
als hij daar is.
Uniek. Hij
omdat hij het al heeft, ja.
Ja, en getraind door zijn moeder, de Bene Gesserit Jessica.
Ja.
En,
en dan in het begin van het boek dus zijn ze dus nog op die natte planeet. Maar dan krijgen ze al bericht van, nou, we moeten naar een andere planeet toe gaan, et cetera, et cetera. En op een gegeven moment komt daar dus de eerwaarde moeder langs om eigenlijk een test uit te voeren op verzoek van Jessica, van die moeder.
Ja, want ze hebben reden om aan te nemen dat Paul een bijzondere positie kan gaan innemen. Dat hij misschien de Kwisatz Haderach is.
Ja, dus dat is een beetje de messias van het universum, om het zo maar te zeggen.
Ja, de verlosser. En ze zijn dan een heel tijdje op zoek naar hem ook.
Ze proberen hem eigenlijk te kweken.
Of te creëren, ja.
Ze proberen hem eigenlijk te kweken door bloedlijnen dus zo te vermengen. Dat daar dus uiteindelijk de verlosser uitkomt. En Jessica is tegen de regels ingegaan en heeft in dit geval geen dochter, maar een zoon gekregen. Eigenlijk had zij een dochter moeten krijgen. Dus eigenlijk alle Bene Gesserit, die krijgen dochters.
Zodat die weer
met andere mannen kunnen kinderen kunnen krijgen. En op die manier die bloedlijnen te mengen. Totdat ze dus een soort van de perfecte DNA hebben. En dan mag er één iemand de zoon krijgen. Maar Jessica die denkt dus van, nou, mijn DNA van deze jongen is perfect. Dus ik ga nu een zoon krijgen. Maar Bene Gesserit zijn het er in instantie niet mee eens. En daarom gaan ze de test doen.
Ja, en die test, dat is een heel gevaarlijke test. Die maar weinig... Tot nu toe heeft niemand hem doorstaan.
Niemand heeft. Ja, want dus ook Jessica is niet de eerste die het doet, maar niemand overleeft die test eigenlijk.
Nee.
Maar het laat wel zien dat ook. Want we hebben het al over. Hè, dus die Bene Gesserit die kunnen dus ook bepalen of ze een meid of een jongen krijgen. En ze kunnen ook meer van dat soort zaken eigenlijk regelen in hun lichaam. Dat komt later nog terug.
Ja, ook met stofwisseling hebben ze heel goed in de beheersing. Kunnen ze heel goed invloed over hebben. En zelf. Ja, kunnen ze ook gedachten lezen of heel erg mensen peilen en dat soort dingen allemaal. Dus het heeft...
Ja, die hebben zesde zintuig, zeg maar.
Ja.
Maar kunnen ook dus dingen beïnvloeden in hun lichaam.
Ja, dat is wel ook vrij uniek.
Ja.
En die eerwaarde moeder, ja, dat is een soort hoofd, Bene Gesserit of zo, denk ik.
Ja, een speciaal persoon.
Iemand die al heel wat jaartjes meegaat. En dat is echt een van de eerste fragmenten uit het boek. Dat is vrij luguber ook. Dus dat doet de auteur wel goed. Dan zit je er wel gelijk in dat ze die Gom Jabbar meebrengt om Paul te testen. En ja, dan moet hij zijn hand in een doos doen waar hij de verschrikkelijkste pijnen moet gaan doorstaan. Maar hij moet zijn hand in de doos houden, want anders zou hij sterven, toch?
Ja, hij heeft dus de Gom Jabbar in zijn nek.
Oh ja, dat was die gifnaald.
Dat is dus een soort van gifnaald, het is een gifnaald zeg maar, die in zijn nek zit. En ze prikt hem dus daarmee op het moment dat hij zijn hand uit die doos haalt.
Ja.
En in die doos zit dus onmenselijke pijn. Maar je weet eigenlijk niet wat of hoe of wie of wat en waar. En dat is eigenlijk omdat zij gewoon zijn hersens beïnvloedt. Zo moet je het een beetje zien. Zij zorgt voor het lijden van de pijn.
Weet je nou niet of Paul doorheeft waarom hij die test moet doorstaan?
Nee, ik denk niet per se. Maar dat is in ieder geval wel de situatie er is. En Maar het gaat er eigenlijk om dat je, en dat wordt dan ook verteld in het verhaaltje, het gaat eigenlijk om dat een dier, zeg maar, als hij vast zit met zijn poot, knaagt hij zijn been eraf om te ontsnappen. En wat ze eigenlijk willen testen met die test is om te kijken of zijn doorzettingsvermogen krachtiger is dan zijn emotie. Want als zijn emotie sterker is dan zijn doorzettingsvermogen, of dat zijn zijn hersens, om het zo maar even te zeggen, Dan is hij de one, zeg maar. Dan zal hij de krachten die hij heeft misbruiken. Of kunnen misbruiken op het moment van emoties. Dan kan hij emotioneel onder druk worden gezet om dingen te doen.
Heel
veel macht om dingen te doen die niet de bedoeling zijn. Dus daarom doen ze die test. En op het moment dat je dus die test niet slaagt, dus als je je gevoelens overlaat, overheersen over je ratio, dan vermoorden ze je. Dat is eigenlijk wat de test is. En dat is een hele intense, heftige scène. Voornamelijk ook dat je...
Die heel erg bijblijft, volgens mij wel.
En de moeder staat ook... Dus Jessica, die staat ook voor de deur te wachten dat de test is afgelopen. Dus die is ook... Die weet ook dat haar zoon kan komen te overlijden als hij niet goed door de test komt. Maar ze heeft er dus vertrouwen in dat hij dat wel gaat doen.
Ja, en het is ook wel een goede manier om de karakters te introduceren. Hoe ze zijn zelf qua karakter en personage. En ja, wat vond je een beetje van Jessica aan het begin? Kon je haar goed peilen? Of
in het begin is haar moeilijk te peilen. Dat is denk ik ook bewust gedaan. Vond ik in ieder geval. Ik kreeg niet heel erg hoogte van haar. Pas later door het boek heen vond ik dat je er een beetje meer begrijpt of begrip voor hebt. Maar hoe zag jij dat?
Ja, ook wel. Je voelde wel natuurlijk aan alle kanten die zorgen. En wat heel griezelig is dat ze... Ze weten natuurlijk heel veel, de Bene Gesserit ook. Paul heeft ook die visioen, maar Jessica zelf natuurlijk ook. Ze weet ook dat er allerlei onheil staat te wachten. Dus je voelt dat er gewoon een soort droefnis over haar heen hangt of iets. Dus ja, ze kwam op mij wel over als een intelligent iemand die niet per se kwaad in de zin heeft. Ik vond die eerwaarde moeder, die test met die gomjabber ging doen, die vond ik wat zorgwekkender qua karakter.
Ja, dat klopt wel. Maar toch, die moeder staat dan toch voor de deur en die laat dat toch maar gebeuren.
Ja, dus dat vind dan
ik,
weer wel.
Dat, ik bedoel, achteraf, het gaat dan allemaal goed. Maar goed, dat is achteraf gelul. Op dat moment natuurlijk is het wel, vind ik het wel pittig om te doen aan je zoon, zeg maar, van 15. Ja. Dan denk je wel van, oké.
Ja, als je daar bij stil staat. Ja. En die relatie tussen Leto en Jessica vond ik in het begin ook wel wat moeilijker te duiden. Want Jessica en Leto, dat zijn de ouders van Paul. Leto is de hertog. Jessica is niet officieel echt zijn echtgenote, maar zijn concubine. Iets wat blijkbaar ook vaak voorkwam vroeger, lang geleden.
Ja, er zitten sowieso in het verhaal heel veel verwijzingen eigenlijk naar de middeleeuwen of wat dan ook.
Kan wel genoeg hebben, want het speelt zich af in de toekomst.
Ja, maar het is...
Maar dat is toch wel leuk.
Ja, hè? Dat ziet ook een beetje uit fantasy setting misschien. Science fiction en fantasy.
Ook met die lansraad.
Maar ook, lansraad en hertog en noem het allemaal op. Maar ook een stukje, dat is gewoon herkenning. Maar deels is denk ik ook het idee dat, dat maakt heel duidelijk natuurlijk een beetje interessant. Is dat het aan de ene kant, het speelt zich ver in de toekomst af. Maar tegelijkertijd zijn er best wel wat onderdelen uit het verleden. Hè? Dus computers zijn bijvoorbeeld niet meer in gebruik. Dus op dat vlak zijn het eigenlijk stap terug in de tijd.
Dat is ook interessant, ja.
Ja. Dus je ziet in de hele verhaallijn en ook in hoe dingen zijn gestructureerd, heel hiërarchisch en dat soort dingen, is het juist heel erg uit het verleden, terwijl het zich afspeelt in de toekomst. Ja,
en misschien heb ik dat in de vorige aflevering al gezegd, maar wat ik wel fijn vind is dat de relatie tussen Leto en Jessica toch wel liefdevol is. Dat er niet een soort van onderdrukking is of dat ze echt alleen maar gebruikt is om een kind te baren. Je voelt wel dat er een soort van wederzijds respect is onderling, liefde, warmte.
Ja, zeker. Ja.
Dus dat vind
misschien
ik
juist wel omdat ze niet getrouwd zijn. Dat zou juist de reden kunnen zijn.
Er is geen
jaloezie of zo. Het is niet een politiek huwelijk geweest.
Nee.
Het is ook iets wat ze gedaan hebben omdat het wenselijk was. Althans, Jessica heeft het gedaan omdat het meer een opdracht was vanuit de Bene Gesserit. Maar hij heeft natuurlijk ervoor gekozen om wel een kind te krijgen. En ook als Paul het enige kind is wat de troonopvolger zou zijn voor hem.
En die Leto is heel een likeable karakter. Heel vriendelijk. Dat is toch ook een beetje de aanleiding dat sommige mensen uit de landsraad, misschien zelfs wel de keizer, maar dat er jaloezie heerst omdat heel veel mensen op hem gesteld zijn. puur.
Ja, dus hij is dus inderdaad vriendelijk en hij is ook eigenlijk goed voor mensen onder hem. En dat is natuurlijk een beetje een gevaar, want de Harkonnen zijn juist heel slecht voor de mensen die onder hun zitten. En de keizer eigenlijk
wat,
ook.
Meer van het dictatoriale, ja. Ja, precies.
Daar zou je het een beetje mee kunnen vergelijken, inderdaad. Ze zijn dus bang. Dus ze zien de huis Atreides als een bedreiging.
Ja.
Duidelijke bedreiging. Sterk leger, likable, rijk geworden inmiddels. Dus daarom is het extra raar dat ze daarna dus een uitnodiging krijgen om de regerende partij te worden op
een andere planeet.
Op Arrakis.
Ja.
En dat is eigenlijk de hoofdplaneet, dat is planeet Duin. Dat is een woestijnplaneet. Daar Harkonnen hebben daar 80 jaar lang geheerst. Dat is waar die specie ook wordt geoogst. En dat is eigenlijk de rijkste planeet. Maar dat is de planeet waar de meeste rijkdommen vandaan komen in het hele universum.
En die Harkonnen verlaten
en die
daar,
Harkonnen,
toch?
Die gaan
voor
weg.
Die Atreides.
En dan die Atreides gaan erop. Dus de keizer zegt, de Atreides, die zijn nu de heerser daar. En dat voelt al gelijk, iedereen heeft zoiets van, dit voelt niet goed. Maar als je een opdracht krijgt van de keizer, dan kan je die niet negeren. Dus ze gaan heen. Dus meerdere mensen vragen ook van, waarom gaan we dan toch heen? Nou, je gaat dus heen. Je krijgt die opdracht, die kan je niet afwijzen van de keizer, want anders ben je een verrader. Dus ze gaan heen, ook al weten ze eigenlijk dat het een valstrik is.
Ja, en dat is ook het onheilspellende. En ja, helemaal omdat Paul die visioen heeft.
Ook
en
nog.
Jessica, dus ook Bene Gesserit, is dus ook nog.
Ja, dus iedereen voorziet narigheid.
Maar toch gaan ze ermee door, moet je je
maar
voorstellen.
Maar toch gaan ze ermee door, want je moet wel.
Dat is wel een heel goede voedingsbodem voor het verhaal. Dat is natuurlijk gelijk heel spannend, vond ik. En wat ik extra spannend vond, is dat er, dat kunnen we denk ik wel een beetje verklappen, maar dat er een verrader in hun midden is. Die samenwerkt met een andere partij. En als lezer weet je al vrij gauw dat het die dokter Yue is. Maar dat vond ik wel een beetje frappant. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Maar we zeggen net steeds de hele tijd dat die Jessica mensen zo goed kan lezen en dat ze altijd aan iemands stem kan horen of ze de waarheid spreken. Maar toch heeft die Yue haar om de tuin geleid. Dat vond ik wel erg bijzonder.
Ja, dat komt dus omdat doktoren eigenlijk krijgen een soort van een medicijn of een speciaal middel toegediend. Waardoor ze niet tegen iets in kunnen gaan. Dus ze kunnen niet ongehoorzaam zijn. Dat is met alle doktoren zo. En daardoor kan je dus 100% vertrouwen op je dokter.
Ja, dat is die ze komen van die sukschool. Die keizer, ze hebben die keizerlijke conditionering, toch?
Ja, die conditionering. Dus ze kunnen niet ongehoorzaam zijn.
Ja,
ja,
dat snap ik.
Behalve dus in dit geval dat deze dus door de keizer. De keizer heeft ervoor gezorgd dat hij dat niet kreeg. Zodat hij dus Leto kon vermoorden.
Dat was de baron, toch? Of niet?
Nee, ja, maar dat is samen met de keizer hebben ze eigenlijk bedacht van, wat nou, en ja, en de baron ook, maar wat nou als we er zorgen dat hij dus Leto kan vermoorden op die manier, dan Jessica de schuld kan geven. Dat iedereen denkt dat Jessica het gedaan heeft en op die manier kunnen we
was
het huis de val laten brengen.
Ik had het idee dat het echt alleen vanuit de Harkonnens kwam.
Nou, volgens mij is de keizer daar ook wel bij betrokken. Want voor mij kan dat niet zonder de keizer. Dus de keizer doet natuurlijk als zijn neus bloed. En volgens mij kan je dat niet. Want dat is een training die door de keizer wordt gegeven. Dus ja, misschien dat de Harkonnen.
Of hij had een manier
het komt de keizer,
omzeilen, maar.
Ja, of het komt de keizer goed uit. Maar goed, in ieder geval, daar is een manier. Dus er is een manier gevonden om dat te doen. Maar dat is eigenlijk de reden dat zij er normaal gesproken op vertrouwen. Omdat het dus niet mogelijk is dat diegene
want hij heeft
je zou vergiftigen.
Verraderlijke gedachten. Terwijl hij met Jessica in één ruimte is. Want dat is ook best wel een uitgebreide scène dat Jessica en die dokter Yue met elkaar aan het praten zijn. Wat heel interessant is. Paul hoort dat ook. En dan zie je bij Yue echt die innerlijke tweestrijd. Want hij heeft wel wroeging, volgens mij. Want hij vindt het wel naar om te
verraden. Ja, want hij
verraden.
Doet het dus niet. Dus vind ik dus wel heel sterk. Zo heel origineel eigenlijk. Want hij vermoordt ze dus niet. Omdat hij dus een hekel heeft aan Leto.
Nee.
Of aan Atreides, want hij houdt van Atreides. Maar
ze zit ingewikkeld in elkaar. Ja.
Hij heeft een hekel aan de Harkonnen, net als de Atreides. Maar om dus de Harkonnen te vermoorden, heeft hij een dode Leto nodig. Of een, in ieder geval een gevangen genomen Leto.
Met een dodelijk wapen.
Met een dodelijk wapen. Dus, dat is, dus hij saboteert het huis Atreides om zo dichter bij Harkonnen te komen. Want de Harkonnen hebben zijn vrouw gemarteld.
Ja.
En gevangen.
Ergens was het me niet. Volgens mij denkt hij wel dat zijn vrouw in leven is, toch? Dat hij
die wordt
redden.
Gemarteld. Ja. Vrouw, ja, een beetje onduidelijk wat hij nou precies denkt. En
want dat vond ik ook een beetje vaag. Maar, want, nou ja. In elk geval, het doel heiligt de middelen.
Ja, precies. Hij, dat is een beetje de uitgangspunt daar. Ja.
Hij heeft dus heel veel mensen om de tuin weten te leiden. En dat vond ik dus wel bijzonder dat Jessica hem niet kon lezen. Maar goed, dat is dus misschien omdat ze minder moeite doet bij hem om hem te lezen.
Dat
of
denk
zo.
Ik dan. Dat is een beetje mijn aanname. Hoor.
Dat zou kunnen. Ja.
Maar ja, dat is dus Leto is vermoord. De Harkonnen die komen weer binnenstormen, want ze zijn overduidelijk gesaboteerd.
We slaan er trouwens heel veel over. Dus
we slaan heel veel over. Maar
weet u dat er heel veel spannende dingen nog tussen zitten? Ook Paul wordt nog aangevallen en alles. Maar
Paul nog aangevallen. Ze gaan nog maar een. Dat is misschien wel interessant. Ze gaan nou nog maar naar zo'n graver. Dus naar zo'n harvester waarmee ze dus die specie oogsten. Dat doet Leto nog met Paul.
Ja, en dan laat hij zich ook weer van zijn kant zien. Want dan lopen de... Ik denk, zijn dat vrijmans die dan gevaar lopen voor die zandworm?
Nou, het zijn eigenlijk werknemers, maar er zitten ook vrijmannen tussen. Of vrijmannen.
Want ze zitten in die doptor, of die unitopter. Ik weet even niet precies hoe je het noemt. Een soort,
Een soort van helikopter, maar het ziet eruit als een libelle. Dus in plaats van dat je roterende wieken hebt...
Ornitopter was volgens mij.
Gaan ze dus op en neer, zoals bij een libelle.
En dan kunnen ze vanuit hun positie in de lucht zien ze, geloof ik, wanneer er een zandworm in aantocht is.
Ja.
En dat is, zandwormen hebben we misschien al verteld, maar dat zijn gigantische wezens. De kleinste zijn 150 meter, maar je hebt ze ook van een paar kilometer. Dus die zijn levensgevaarlijk voor de mensen.
Ja. En die eten uiteindelijk dus ook dat gereedschap, zeg maar.
Zij zijn toch ook, zij moeten toch ook betrokken zijn bij die specie-delving, dacht ik. Ze hebben toch een onmisbare
rol
daarin.
Zij hebben een link met de specie.
Ja. Maar die, Leto redt dan allemaal mensen, volgens mij, hè? Met gevaar voor eigen leven.
Ja, ze redden inderdaad, samen met Paul en zo redden ze mensen die anders dood zouden gaan. En eigenlijk, dus daar laten ze nog een keertje zien hoe heldhaftig ze zijn. Maar ook hoe betrokken ze zijn, eigenlijk tegenovergestelde van die Harkonnen. Die zoiets hebben van, boeit allemaal niks, die mensen, dat zal allemaal wel. Ze mogen allemaal doodgaan, dat maakt het niet zoveel uit als ze maar werken.
Dat vond ik ook wel een fascinerend
en
stukje.
En dat zij dat juist precies tegenovergesteld hebben.
Ja, en ze zijn daar samen met die planetoloog, Kines. Liet Kines ook wel een interessant karakter. En die heeft niet zo'n hoge pet op van die Atreides, geloof ik. Want hij moet ze met allerlei specifieke titels aanspreken. Hertog en dat doet hij eigenlijk allemaal niet. Want hij is, onderdeel van Arrakis. Ik weet niet of hij echt een vrijman is, maar hij leeft samen met de vrijmans. Dus hij is niet, denk ik echt... Hij is tegen de Harkonnens ook wel, want de vrijmans worden onderdrukt.
Ja, hij is gewoon pro-duin. En pro het groen maken van duin eigenlijk.
Ja, hij gelooft als een van de weinigen dat er wel water kan komen op duin, op Arrakis. Dus hij had niet zo'n hoge pet op van die Atreides, want hij dacht er komt weer iemand onze planeet overheersen. Maar toen zag hij hem dus van de andere kant. En dat vond ik wel een mooie fragment.
Ja, zeker. Dus Leto is dood. Jessica en Paul moeten vluchten. Die springen ook in zo'n ornicopter.
Hebben door dat ze verraden zijn door iemand.
Ja, en gaan dan dus slaan op de vlucht. En dan krijgen we eigenlijk echt een beetje een heldhaftige scènes krijgen we dan. Waarin ze eigenlijk gijzel genomen worden en moeten ontsnappen en neergestorten.
Moeten samenwerken ook en hun krachten inzetten.
En dan gaan ze uiteindelijk komen ze dus in die woestijn terecht. En dan moeten ze daar nog gaan rondlopen.
En ze hebben wel stilpakken bij zich.
Ze hebben wel stilpakken bij zich. Die zijn dus door die Kines in de helikopter verborgen. Dus in het geval als het misgaat. Dat,
niet door Kines volgens mij.
Niet door Kines?
Volgens mij heeft die Yue...
Yue heeft dat gedaan.
Moet
die dokter.
Nagaan. Hij heeft ze dus verraden, maar toch wil hij wel dat zij gewoon.
Want hij heeft alleen
ontsnappen.
Maar Leto nodig, inderdaad. Je hebt helemaal gelijk. Je hebt alleen maar Leto nodig. Kines helpt ze later, volgens mij, in het verhaal.
Hij verbergt ook ergens, geloof ik, daar die zegelring van die hertog in die ornitopter.
Die heeft hij ook meegegeven, want die heb je nodig om te laten zien dat hij dus hertog is. Want nu is die zoon dus hertog. Hè? Dus Paul is nu hertog geworden. En dat is later ook belangrijk.
Ja.
Voor het einde van het boek is dat een belangrijk aspect. Dat hij nu officieel de... Ja, dus nu is hij officieel heerser van Arrakis.
Zonder die hulp hadden ze het ook nooit gered. Want ze hebben ook 2 liter water bij zich en zo. En op een bepaald moment komen ze ook vrijmans tegen. En die zijn helemaal...
Ja, want ze gaan dus eerst door die woestijn heen lopen. Ze moeten dus op een hele aparte manier lopen.
Oh ja.
Met een soort van schuifeltechniek. Zodat je... Ja, dus
geen
niet...
eenduidig ritme.
Nee, precies.
Hebben.
Want anders heeft die worm door van... Oh, daar lopen mensen. Dus dan kom ik daarop af. Hè? Of er rijdt een auto of wat dan ook. Dus het mag niet. Dus je moet een beetje aritmisch lopen.
Wat doet die zandworm dan eigenlijk? Dat is me niet helemaal duidelijk.
Eet hij op? Ja, maar die mond is gigantisch. Die zijn zo groot als een voetbalstadion. Dus
maar ook
al
gaat
keer...
de bronk op je staan, dan ben je al verpulverd waarschijnlijk.
Wat bedoel je?
Nou, het is, hij valt hij de mensen echt actief aan?
Ja, okay, dan hapt hij op.
Oké, dat wel.
Ja. En ook die machines en alles. Ja, dus dat wordt gewoon actief opgehangen, opgehapt.
Dus dat is eigenlijk het duistere gevaar op Arrakis. Je hebt en de enorme droogte.
Ja.
Want zonder stilpak kan je geloof ik niet langer dan 2 uur overleven in de zon of zo. Zoiets.
Ja, zoiets. Ja, heel kort droog je heel snel uit. Ja.
Dat is op zich wel een scène, reeks van scènes waarin Paul en Jessica samen zijn, maar waarin Paul ook steeds meer visioenen krijgt en waarin hun band ook een beetje lijkt te veranderen, vond ik.
Ja, want eigenlijk zie je dat het inderdaad verandert. Je krijgt daarvoor was het echt duidelijk, Jessica is de wijze en hij moet nog leren. En hier lijkt het kantelpunt te komen, waarin hij eigenlijk meer wijsheid vergaart dan zijn moeder.
Ze wordt bijna angstig van hem of zo?
Precies, ze wordt angstig van hem. Want hij leert heel veel dus van die visioenen. Dus hij kan allemaal dingen doen die hij dus geleerd heeft in die visioenen. Anders had hij ze niet kunnen...
Oh ja, ze stilpak goed aantrekken.
Stilpak goed aantrekken, een hele hoop andere dingen. En we zien eigenlijk gewoon leiderschap en dat soort dingen.
Omdat dat stilpak, misschien hebben we het al verteld, maar daardoor bewaar dus water.
Ja.
Uit je eigen lichaam.
Precies,
en adem.
Eigenlijk het zweet wordt opgevangen en kan je weer opnieuw drinken.
Wel goed bedacht. Je merkt ook wel dat de schrijver ecologie heeft gestudeerd. Want ja, dat komt
en goed over
terug.
Nagedacht heeft. Ja. Zeker voor die tijd. Zo lang geleden natuurlijk.
1965. Ja. En Paul die vertelt zijn moeder ook nog, volgens mij, dat ze opnieuw in verwachting is, toch?
Ja, dat kan hij dus ook vertellen. Nou, dat is helemaal angst aan jagen natuurlijk voor Jessica. Ja. Dat opeens Paul weet dat ze zwanger is. Terwijl ze echt pas net zwanger is. Ze heeft zelf amper net door dat ze zwanger is. En Paul weet het ook al. Dat is natuurlijk heel bijzonder.
Van een dochter dit keer.
Ja, van een dochter.
Weet
dus,
je ook te vertellen. Ja, ze hadden geen echo's nodig in die tijd.
Nee, precies. Dat ging allemaal veel makkelijker dan wij dat hier doen.
Het is de toekomst natuurlijk, dus heel veel mogelijk.
Ja, precies. Behalve dat zij geen apparatuur nodig hebben. Ze zijn gewoon zo, hoppa, ik weet wat het is.
Daarom. Maar ik ben ook benieuwd, wat vond je ondertussen? Want je hebt dus deze verhaallijn. Dat maakt dit boek ook zo interessant. En je kan het meerdere malen lezen. Ondertussen lees je ook over de dialogen tussen Vladimir Harkonnen, de baron, en zijn mentat, Pieter de Vries.
Pieter de Vries.
En nog die neef van Vladimir Harkonnen, dat wordt een beetje zijn opvolger. Wat vond je van die scènes?
Ja, ik vind het ook heel goed. Dat is een beetje, het is bijna een probleem. Het is gewoon allemaal zo goed. Maar,
ja, nou, dat is toch fijn.
Want daar voel je gewoon list en bedrog en smerigheid en
echt dat.
Narigheid en gewoon een en al ellende. Je hebt echt die twee kanten. Maar tegelijkertijd, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar tegelijkertijd voelt het niet aan als soort van stereotype, ik ben kwaad om het kwaad zijn.
Het is niet zo zwart-wit.
Het voelt heel erg, althans je hebt dan die neef.
Die feit rood hebben, bedoel je?
Die feit rood, die voelt een beetje aan als van, ik ben gewoon een vuile sadist.
Ja, zeg, vind je?
Ja, die heeft van een aantal scènes waarin hij gewoon een sadist is.
Zoals? Met die gladiator?
Nou ja, dat op een gegeven moment, nog niet even met die gladiator, maar op een gegeven moment krijgt hij dan zeg maar macht over de planeet. En dan is het, ik mag doen en laten met de planeet wat er is. En dan is het van, je mag niet iedereen vermoorden, moet hij dan teruggeroepen worden. En anders had hij gewoon iedereen vermoord op die planeet.
Misschien wel, maar
is wel een beetje een sadist.
Ik vond vooral die baronnen sadist, zeg maar. Want die baron, dat is wel wat verderop in het verhaal, maar dan geeft hij zijn neef als straf dus opdracht om alle slavinnen in een vleugel te vermoorden. En dan krijgt hij wel een beetje weerzin toch wel, die feitrauta. Dus ik vond dat wel...
Ja,
ik zag
het
iets anders. Nou, ik vond die baron gewoon heel erg een sadist.
Ja, dat is hij ook.
Die wordt een beetje neergezet als een vrulvraat. Want die heeft altijd honger. Ja. Die heeft speciale suspensiegeneratoren om zijn gewicht te kunnen torsen, zeg maar. Tegelijkertijd heeft hij een beetje een baby gezicht. Ja, ze is een heel creepy persoonlijkheid. Maar iedereen is toch doodsbang voor hem, wat je je ook alweer kan voorstellen.
Ja, het is gewoon een hele nare scènes allemaal, maar wel heel belangrijk. Want ze...
Het zijn misschien wel mijn favoriete scènes, omdat het echt... Je voelt dat naderend onheil aan alles. Het gaat lekker snel. Soms zijn de dialogen wel heel uitgebreid, want dan bespreken ze allemaal hun politieke plannen en listen. Hoe ze bijvoorbeeld de specie-oogst gaan misleiden. Zeg ik dat zo goed? Dat ze,
hoe ze eigenlijk gewoon alles gaan saboteren.
Saboteren, dat woord zocht ik. In discrediet brengen allemaal. Dat wordt wel... Heel uitvoerig. Het is wel heel veel dialoog, die stukjes, vond ik. Vond jij dat storend?
Nee, ik vind het niet storend. Ik snap wel wat je bedoelt, want het is ook wel veel dialoog. Ik denk ook de reden dat je het echt in twee films moet stoppen. Want in één film wordt het gewoon te veel. En je kan, en we hebben het wel, maar ja, dat is denk ik wel een beetje de kunst aan deze schrijver, hoe die dat doet. Je hebt wel eens andere boeken waar ze dit ook doen. En dan denk je echt op een gegeven moment van wie is nou aan het praten met wie en waar gaat dit heen?
En heel veel herhaling, dat is hier weer niet.
En, maar hier is er eigenlijk geen herhaling. Ik zit de dialoog gewoon op te drinken en ik wil meer. ik wil gewoon meer. Geef me maar meer, weet je. Dat is echt het ding. Ja,
en het...
Maar dat is, ja, dat is... Ik kan me ook voorstellen dat je inderdaad wel zegt van ja, het is wel veel dialoog. Of het gaat wel heel erg in op de details. Maar ik moet wel zeggen dat het wel heel erg doet leven. En ook heel erg de beweegredenen. Dat je echt denkt van oh ja, maar iemand doet niet zomaar iets. Iemand doet iets omdat, net als met die dokter. Ja, hij vermoordt niet zomaar even iemand. Er zit een heel ding achter. En hij redt.
Nou,
hij doet juist stilpakken en het water en die ring. Hij denkt erover na. Je weet gewoon dat zo iemand die heeft wraak, die wil wraak.
Ja.
En die heeft gewoon jaren misschien wel zitten broeden erop om dit te kunnen doen.
Ja.
En dat voelt gewoon... En je voelt dat ook gewoon erin. Je denkt gewoon van ja, iemand heeft het ook gedaan. Terwijl in heel veel boeken is het zo van... Oh, hij wil wraak nemen. Hij pakt een pistool, schiet iemand neer. En dat was het dan of zo. En dit voelt gewoon aan als van iemand... Dat is vaak niet hoe het gaat.
Nee.
Iemand neemt niet wraak binnen de middag.
Hij zou gewoon voor thrillers kunnen schrijven.
Ja, het is gewoon... Dat is wel heel sterk. En die Harkonnen ook. Het zijn gewoon klootviolen. Maar je voelt ook echt aan dat ze hebben van... Ja, het zijn echte bastards. Maar tegelijkertijd
hebben
ze ook
al... Vooral die baron, die is gewoon in
en
in slecht.
Ja, maar ze hebben tegelijkertijd wel goede beweegredenen. Ze hebben voor zichzelf zeg maar goede beweegredenen. Het is niet dat het uit niks is. Nee, ze willen rijkdom, ze willen macht... Ze willen, ze zijn eigenlijk ook bang dat ze dus door andere mensen worden overmeesterd. He, dus ze allemaal, he, daarom hebben ze ook het hele over wat dat leger kost en noem maar op. Allemaal dat soort aspecten
dat
komen
terug.
Dat
wordt ook allemaal besproken.
Allemaal besproken. En dat maakt ook realistischer waarom ze zich zo gedragen.
Ja, en wat die dialogen wel
niet
interessant
dat het goed
maakt.
Is dat ze zich zo gedragen natuurlijk, maar wel...
Zo gewelddadig, nee.
Je voelt wel, je snapt wel een soort van waar het vandaan komt, zeg maar.
Ja, dat doet de schrijver heel, heel bedreven inderdaad. En ook de dialoog, het is niet alleen maar Baron zegt, Vladimir, weet je wel. Het is wel echt, je ziet ook de innerlijke tweestrijd van veel mensen. Dus de Veit Rauta zegt het een en denkt het ander. Want die doet alsof hij heel graag zijn oom, de Baron, wil opvolgen. Maar feitelijk heeft hij ook zijn eigen plannetjes en zijn samenwerkingen met iemand anders, weet je wel. Dus iedereen zegt iets, maar denkt tegelijk iets anders. Dat maakt het wel heel spannend. Waardoor je de dialogen ook blijft trekken om te lezen.
Ja.
En details over het uiterlijk van de personages en Giddy Prime, hoe dat eruit ziet. Dat is waar de Harkonnens wonen. En waar over bijvoorbeeld het landschap van Arrakis. Daar worden niet te veel woorden aan besteed, maar wel precies genoeg dat je het voor je kan zien. Dat je het voor kan stellen dat je op zo'n planeet rondloopt. En vooral de landschappen van Arrakis worden wel heel mooi beschreven, vind
ja,
ik.
Ja.
Dat moet je echt lezen over sterrenluchten, over prachtige zandbergen. Nou ja, ik kan het niet navertellen. Dat doet hij wel heel goed.
Ja.
Dus daar alleen maar lof over, denk ik.
Ja, en dan zitten we dus in die woestijn, wat je al zei. Nou, dan komt er nog een worm aan. Dan gaan Jessica en Paul die gaan vluchten. En dan komen ze daar dus de vrijmannen tegen.
Ja, de vrijmans. En dat is dus weer, dat is ook wel het leuke aan dit. En dat heb je met veel fantasyboeken. Je kan natuurlijk helemaal je eigen wereld creëren. Dus alles wordt ook nieuw. Dus ook weer de vrijmans is weer een hele nieuwe cultuur. En die leer je dus ook kennen door de ogen van Paul en Jessica. Want die komen van Caladan. Die kennen ook niet hoe zij leven. En die vrijmans hebben weer allerlei eigen gebruiken en tradities en rituelen. Vooral zij hebben dat heel erg. Daar moet je jezelf in verdiepen. Wil je met hun samen kunnen leven? Of nou ja, wil hij ze kunnen leiden? Want zij denken dat hij misschien de Lisam al-Ghaib is.
Ja.
Oftewel de verlosser.
Ja, precies. Dus dan, en
dat is hun legende.
En in het begin geeft het heel veel wrijving. En er is er ook één iemand die is er niet mee eens. Daar komt een heel spannend gevecht uit voort.
Ja, zeker.
En dan uiteindelijk wordt hij eigenlijk onderdeel van die vrijmans. En samen met zijn moeder en alles. En dan gaan ze eigenlijk inwonen bij die vrijmans. En dat is eigenlijk een beetje inderdaad de eerste helft van het boek. Het is bijna, ik ben niet voorstellen dat dit de eerste helft is. Maar
nee,
dat is wat er allemaal in de eerste
helft
gebeurt.
Je zou denken dat bijna klaar is.
Ja.
Nou, en daar leert Paul ook goed in kennen. Want je ziet dat hij niet zomaar mensen gaat doden. Maar dat hij echt een voeging heeft. En dat is wel interessant. En daar ziet hij dus ook bijvoorbeeld iemand uit zijn visioen, die Ghani. Die is ook nog belangrijk voor het verdere verhaal.
Ja.
Maar...
Ja, dus dat is een vrij man waar hij belangrijke zaken mee gaat doen.
Ja, zeker. En dan kom je inderdaad in deel 2. Weet je wie we trouwens helemaal niet besproken hebben, wat ik wel echt een heel leuk karakter vind? Gurney Halleck vind ik heel leuk karakter.
Ja, favoriet.
De krijgsmeester van Atreides, van Leto. Die leert Paul tovervechten, noemen ze dat, hè? Geloof ik.
Ja, zoiets, ja. Ja, het is een bepaalde manier van vechten eigenlijk. Want ze werken normaal ook met schilden.
Ja, die panzers.
Die panzers. Maar die panzers werken dus niet op de planeet. Dus uiteindelijk kan hij daar niet mee vechten. Maar dat is in principe de techniek wel die hij heeft aangeleerd.
Ja, en die Gurney Halleck, dat is iemand die heel goed is in vechten. En die ook heel veel heeft meegemaakt. En ook best wel onderdrukt is door de Harkonnens, geloof ik. Dus hij heeft daar ook echt een soort schroeiende haat tegen. Maar tegelijkertijd heeft hij heel veel humor. Heeft hij een balisset. Dat is volgens mij ook een verzonnen muziekinstrument.
Ja, voor mij is het net zo bedoeld. Een soort van...
minstreel-achtig.
Ja, zoiets. Een beetje zo'n harp-gitaar-ding volgens mij. Een combinatie.
Daar kan hij dat hele mooie liederen
op
zingen.
Ook dat weer opnieuw een beetje soort van naar middeleeuwen knipoog. Ja. Zo van, hey.
Klopt, echt zo knipoog naar de middeleeuwen.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat hij ook een vlotte babbel heeft. Dat hij makkelijk vrouwen voor zich kan winnen. Hij is heel sterk, maar tegelijkertijd ook weer heel... trouw, hij heeft een heel naar soort inktdrank, litteken noemen ze dat, geloof ik. Dat, nou ja,
ja volgens mij, want je zegt wel vrouwen, maar voor mij is hij niet de bedoeling is voor mij dat hij, dat is in de, het ligt een beetje aan de film. In de film
niet,
is hij echt aftans lelijk.
Hij wordt
en in
gezien
de andere
als
is hij,
heel
is
ruig.
Is hij op zich oké, okay, en is hij gewoon ruig. Dus,
in het boek wordt hij gewoon beschreven als dat hij een lelijk gezicht heeft.
Ja, wel een lelijk gezicht.
Maar hij heeft gewoon heel veel charisma. Also, ik weet niet, ik vind het gewoon, ik vind dat echt...
Likeable guy, dat is
zeker. En Paul en hij verliezen elkaar dus ook uit het oog. En op een bepaald moment een boek zal niet verklappen wanneer. Maar dan komt er een weerzien tussen hun twee. En dat vind ik wel heel mooi. En dan merk je dus ook hoe fijn het is dat die karakters goed zijn uitgewerkt. Want dan maakt het je ook uit wat er met een karakter gebeurt. Laatst zaten we bijvoorbeeld de serie te kijken. Toen dacht ik echt, die karakters zijn gewoon niet uitgewerkt. En dan doet het ook helemaal niks. En dat is in dit verhaal echt niet aan de hand.
Nee.
Maar deel 2, wat vond je daarvan? Want dan gaan ze over
Arrakis. Ik kan beter vragen wat jij ervan vindt. Volgens mij heb jij er een sterkere mening over dan dat ik dat heb.
Nou, ik vond dit begin heel goed, want hier gebeurt zo ontzettend veel, zoals jullie merken. En we hebben echt nog heel veel ook opengelaten. Dus heel veel spanning. Hele ontdekkingsreis. Maar deel 2 vind ik vrij uitgebreid. Moet ook wel, want Paul gaat een hele transitie door. Hij wordt de Muad'Dib, de leider van de Vrijmans, zeg maar. Maar ik vind het wel een beetje... Het gaat wel heel diep in op de visioenen. Want hij krijgt steeds meer visioenen. Ook omdat hij steeds meer specie tot zich neemt. En het gaat ook wel heel erg over het lot. En over de toekomst. En het bijna een beetje over de godsdienst van de Vrijmans. Het woord zweverig wil ik eigenlijk vermijden. Maar daar gaat het voor mijn gevoel wel een beetje heen. Bijna filosofisch. En dan raak je een beetje... verzeld in zijn gedachten en visioenen. En dan blijf ik minder goed met mijn aandacht bij het verhaal, merkte ik wel.
Ja, dat is... Ik snap helemaal wat je bedoelt, maar ik had er niet zoveel last van. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dat hebt. Het is namelijk wel enorm inderdaad de focus op de visie. Bijna op het... Als je gaat kijken naar de eerste helft van het boek, gaat het over heel erg dingen die gebeuren of zo. En de tweede helft gaat eigenlijk over heel het niet helemaal, want op een gegeven moment... vindt er ook heel veel actie plaats en een bestorming en weet ik het allemaal. Maar eigenlijk gaat een groot deel gaat over je innerlijk eigenlijk.
Ja,
en wat
je
denkt en
je
ziel
kracht,
en je toekomst en waar het heen gaat. Eigenlijk zelfontdekking en zelfontplooiing en noem het allemaal op.
En heb je ook nog allemaal rituelen en gebruiken en bijzondere bijnamingen van de...
Het is een beetje een change
Vrijmans.
Of pace.
Ik had daar een klein beetje
moeite mee dan dat ik dat had. Misschien ook omdat het niet de eerste keer was dat ik het boek las, dat ik er iets sneller, makkelijker doorheen kwam of zo. Maar dat was. Dus ik snap al wat je bedoelt. Ik had er zelf niet zoveel last van.
Kortzichtig hoor, van mij. Misschien is dit iets wat
nee,
heel vaak
zeker niet. Het is
fiction,
gewoon
een
ander. Maar dit is ook niet standaard aan science fiction hoe dit gaat. Dus dat is wel. Ik denk dat het meer is. Dat is meer een product van de hippie-tijd, zeg maar, dan van science fiction. Maar goed, maar er zitten ook nog wel interessante dingen in, vind ik al. Maar de gladiatorengevechten eigenlijk, richting de Romeinse tijd, om het zo
maar
te zeggen.
Dat dan wel, maar dat vond ik ook, dat gaat dan weer over dat stukje ook tussen Feyd Rauta en de Harkonnens. Dan was ik weer helemaal erbij.
Ja. En nog met het kind en noem maar op. Dus er gebeuren wel dingen.
Ja, ik vind vooral het stukje dat Paul heel erg op zichzelf...
en dat soort shit. Ja, dus er gebeuren wel dingen.
Ja, er gebeurt alsnog eigenlijk, als je dit allemaal opnoemt, denk ik, oh ja, want die Jessica gaat inderdaad ook nog levensgevaarlijk gif omzetten. Dat is een beetje wat in het begin volgens mij zei, dat ze die stofwisseling heel goed kan beïnvloeden in haar lichaam. Dat is dan wel weer heel spannend.
Ja, eigenlijk ben ik gisteren het leider van de vrijman, zeg maar, die is oud en die komt waarschijnlijk kort mij te overlijden.
Is dat nou
en
de Jessica of zo? Nou ja, goed.
En Jessica gaat eigenlijk die rol overnemen. En omdat het kunnen doen, moet ze dus gif omzetten naar niet-gif. Nou, dat doet ze dan op zich ook goed. Maar zoals we weten is zij zwanger. Nou, dat heeft een invloed op dat kind. Dus dat
en ze zijn
kind,
ook helemaal geschrokken van waarom heb ik dat niet gezegd?
Ja, en ik vind dat verhaal ook wel interessant. Dat het kind, zeg maar, geboren wordt met alle kennis al van verschillende generaties. Dus dat kind is, gewoon, die weet alles al. Dus die komt eigenlijk als meer dan volwassen komt ze eruit. En iedereen is dus gewoon volledig gechoqueerd. Ja, en
twee jaar gelachen.
Sommigen zien het als een
zeggen.
Duivel en weet ik veel allemaal.
Ja, precies, duivels.
Ja,
bijna.
Dus ik vind het allemaal wel interessant.
Zusje van Paul, ja.
Ja.
En zij gaat ook lekker nog even goed de Harkonnens ervan langs geven. Dat vond ik een heel goed...
Ja, dus dat is toch mooi? Ja. Ja, ik vind het mooi. Maar goed, ja.
Nee,
maar
dat
het is wel anders dan...
Ik vond meer de stukken van Paul dat hij zichzelf dus gaat ontdekken. Want hij komt er dus steeds meer achter dat hij dus Muad'Dib is. De Kwisatz Haderach, de Lissam Al-Ghaib, hoe je het noemen wil. Gewoon de verlosser, dat hij speciale krachten heeft. Maar dus ook speciale verantwoordelijkheden en taken.
Ja.
En die visioenen worden alleen maar sterker. Het gaat ook heel erg over je gedachten beïnvloeden. En angst is een slechte raadgever. Ja, het is gewoon een beetje... Ik ben heel erg voor mindfulness en zo, hoor. Dat zeker. Alleen dit vond ik een beetje te veel.
Ja, dat mag. Dat mag. Ja, ik zie het meer een beetje... Zoals ik het lees is meer dat Paul... In het begin van het boek is hij een 15-jarig jochie... met visioenen waar hij niet meer over weg kan. En aan het einde van het boek is hij min of meer de verlosser...
Ja, het is wel echt een hele goede
ontwikkeling. En je moet ergens die transitie maken. En het zou heel onrealistisch zijn dat hij aankomt bij die vrijmannen. Dat die vrijmannen zeggen, ja, jij bent the one. En dat hij zegt, oké, is goed. En dat hij dan ook gelijk die rol pakt. Je moet in die rol groeien.
Ja, dat is waar.
En dat is hoe ik die scène zie.
En het geeft het boek wel weer extra diepgang misschien. Er zitten meer facetten nu in het verhaal, dat wel.
Ja, dus dat eigenlijk. Dus
voor
ieder
wat wils.
Ieder wat wils. Ja, en dan eigenlijk aan het einde krijgen we nog een hele strijd. Gaan we niet allemaal helemaal misschien verklappen hoe dat eindigt. Maar dat ga je dus ook in die tweede film zien. Maar er komt dus nog een hele... Dan aan het einde begint het nog een keer, gaat het nog een keertje helemaal los, om het zo maar te zeggen.
Ik heb dus het gevoel dat we heel veel verteld hebben. Maar je hebt dus inderdaad nog deel 2 en deel 3. Waarin die Aliyah wel belangrijk is. Inderdaad, die dochter van Jessica. En dus die strijd onder andere tussen de Vrijmans en de Harkonnens en de... Oh ja, daar is zo... Sardaukar, dat kunnen we misschien wel heel even kort bespreken.
Het leger van de keizer.
Maar komen zij nou van Salusa Secundus, van die gevangenisplaneet?
Ja, dus er is een soort van gevangenisplaneet.
Vond ik wel een wonderlijk iets.
Waar dus soldaten op een bepaalde manier getraind worden. En daardoor een soort van supersoldaten zijn.
Maar het is een gevangenisplaneet. Zijn ze eigenlijk criminelen? Of
oorspronkelijk volgens mij. Want volgens mij ben je het idee volgens mij, maar dit pint me niet op vast. Maar voor mij is het idee dat je zeg maar dat je op het moment dat je dus crimineel bent, met bepaalde misdaden, dat is niet, en wat je dus ook in dictatoriale regimes hebt soms, hè, is dat niet alleen jij schuldig bent, maar dat eigenlijk jouw DNA schuldig is. Dus ook al jouw opvolgers, zeg maar, al jouw...
Voor eens een dief, altijd een dief, een beetje dat
idee. Ja, maar dus ook jouw kinderen. En ook iedereen in jouw bloedlijn is... daarmee verplicht, of in ieder geval een bepaald aantal bloedlijnen, verplicht om de keizer te dienen. Dus zij worden daar geboren, dan worden ze opgeleid als soldaat en gaan ze in strijd op die manier. Ja. Het is wel grappig, want als je bijvoorbeeld ook kijken naar Game of Thrones of zo, daar heb je toch ook dat leger wat dan gedrild wordt en geen pijn kent. Dat weet ik allemaal een beetje heel erg. Ik moet altijd gelijk denken aan Sadaukar. Waarschijnlijk Sadaukar ook niet de eerste die dit doen, maar ik moet daar altijd aan denken. Dat soort legers in, of de clone soldiers in Star Wars. We hebben al eerder Star Wars genoemd. Ja. Star Wars heb je de clone soldiers, dat zijn klonen en die worden ook opgeleid om dan te strijden. En die hebben ook geen emoties en noemen allemaal op. En dat zijn eigenlijk die Sadaukar eigenlijk ook. Ze hebben allemaal dezelfde uniform, worden op één planeet gemaakt, wat ook zo het geval is bij de kloonleger. Nou, noem maar dan op. Dus
in dienst van de keizer. En mensen zijn ook altijd
in dienst
helemaal...
van de keizer. Daar ook in dienst van de... En van, in, oorspronkelijk van de Republic en later van de keizer. Ja,
oh,
van de
grappig.
Emperor. Er zitten heel veel... Althans, ik zie heel veel overeenkomsten.
En mensen zijn ook altijd helemaal in rep en roer van... Oh, het zijn Sardaukar en die zijn onverslaanbaar. En dan ineens blijkt dat die vrijmans toch heel sterk zijn... omdat Paul ze natuurlijk dankzij Gurney Halleck goed heeft opgeleid... om heel sterk te worden in het vechten. Maar die Sardaukar zijn erg grimmig. Ja.
Ja, dus er gaat ook heel veel tijd overheen, zeg maar, in het verhaal. Het is ook niet dat het in één keer, zeg maar, het verhaal speelt zich ook niet af over 3 dagen of zo. Het speelt zich af over een langere tijd.
Ik vond ook die mentat van die Harkonnen, die Pieter de Vries, vond ik ook zo.
Dat is ook een typisch karaktertje.
Grimmig, onheilspellend mannetje of zo, maar hoe die dan ook beschreven wordt. En dan merk je dus wel dat die, die baron, die Harkonnen, is wel in en in slecht. Maar tegelijkertijd is hij volgens mij een beetje bijna bang voor zijn eigen mentat. Of zo?
Die is helemaal niet tof, zeg maar.
Nee, die is helemaal van padje. En ik zal niet verder vertellen hoe en wat, maar je hebt er ook nog die Toefier Hawat, weet je wel? Die mentat van de Atreides. En die gaat dan laat voor de Harkonnen. En dan denk ik, voor wie werk je nou eigenlijk? Dat is wel heel interessant. Dat blijft heel lang onduidelijk voor wie die nou echt werkt.
Ja, er zijn heel veel dingen onduidelijk. Ja, en dan hebben we dus, want ik denk dat we zo heel veel over het verhaal al verteld hebben. Dan heb je dus eigenlijk ook nog, inderdaad, wat je al zei, waar je mee beginnen ook al aangaf. Heb je nog allemaal films en games en bordspellen en een rattenplan.
Ja.
Ik heb niet alles gezien of gespeeld, maar ik heb wel redelijk wat gedaan.
Ook spelletjes?
Ook spelletjes. Zeker. Hoe kan het ook anders?
Maar computerspelletjes en zo, grappig.
Dus we hebben in ieder geval, in de jaren 80 is dat volgens mij, is de eerste film.
84 wil ik
van David Lynch, zeggen. Die heeft een verfilming gemaakt. Wordt over het algemeen enorm gehaat, die versie.
Ja.
Was voor mij ook financieel een redelijke flop. Nou, kijk.
Ik heb die niet gezien, helaas.
Hebben ze het in één film proberen te proppen. En dat, daar is het wel een beetje veel verhaal voor. Dus er wordt best wel in het verhaal gesneden om het te laten passen, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dus dat is denk ik één van de grote problemen erbij. En twee is dat David Lynch, dat is een filmregisseur denk ik, waar je niet heel bekend mee bent, Sophie, vermoed ik. En misschien ook heel veel van de luisteraars niet, want het is zeker tegenwoordig niet meer een hele populaire regisseur, zeg ik eventjes zo. Maar het is een beetje een cult regisseur, dus je maakt een beetje obscure, rare films, waar je wel een beetje...
Iets alternatiever misschien.
Het is wel iets alternatiever. Dus die heeft ook een beetje zijn eigen saus over de hele film heen gegooid. En daarmee kan je nog wel een beetje de vraag stellen of het nog wel een Dune film is. Want het is bijna meer een David Lynch film dan een Dune film. Maar goed, los daarvan dus. Maar er komt misschien omdat ik zelf dus David Lynch films ook wel goed vind. Dat is niet allemaal, maar een aantal. Ja, vind ik het eigenlijk wel nog wel een redelijk goede film. Maar goed, dat is wel een beetje... het is niet echt misschien een goede Dune film, maar het is wel een redelijk goede film.
Oh, fijn. Ja, dat vind je denkt, dit kan ik mensen nog aanraden.
Ja, het heeft ook... Nou ja, ik weet niet. Het lastige is een beetje dit. Waarom zou je... dat is het enige probleem nu.
Nowadays, dat is lastig voor die oudere film, hè, nu.
Normaal gesproken, kijk, als je het hebt over David Lynch, er zijn betere David Lynch films dan Dune. En er zijn nu ook betere Dune films dan Dune.
Ja.
Dus, en dat is namelijk Dune Part 1.
De keuze is reuze. Ja.
Ja, de keuze is reuze. Maar toen dus, niet, dus begin 2021 denk ik, werd dus Dune aangekondigd. Een nieuwe film daarvan. En toen zag ik, dus werd ik enorm enthousiast. En voornamelijk toen ik zag dat het geregisseerd zou worden door Denis Villeneuve, als ik het goed uitspreek.
Want jij was al helemaal fan van die regisseur?
Ja, die regisseur. Dat is echt gewoon, denk ik, de beste regisseur op dit moment die rondloopt, als je het mij vraagt. En die heeft dus bijvoorbeeld Prisoners gedaan.
Oh ja, dat vond ik ook een hele goede film.
Wat je ook een hele goede film
vindt. Heel spannend.
Blade Runner 2049, The Arrival. Ja, gewoon echt goede films. Ook echt goede science fiction films. Ja, dus als die... Ja, daar heb ik gewoon zin. Echt zin in. En eigenlijk al zijn films kijk ik. En als het ook nog een Dune film is, is het ook gewoon fantastisch. Ja, dus die film heb ik ook gewoon in de bioscoop gezien. En
heel gaaf lijkt me die in de bios ook.
Ja, precies. En recentelijk heb ik die natuurlijk samen thuis nog een keer gekeken. Ja, man. Ja, nu is er bijna... Ja, nu, waarom zou je nog die oude Dune gaan kijken?
Hij heeft toch ook heel veel Oscars gewonnen, die film? Man, de nieuwste?
Dit is fantastisch, man. Dit is echt... Ik weet dat niet iedereen fan is, maar dan heb je gewoon een slechte smaak. Maar anders ben je gewoon
iedereen mag deze er zijn. Film nee, maar ik weet nog wel dat het een heel ding was dat het in de bioscoop was, ja. Dat heel veel mensen het erover hadden, over Dune.
Ja.
En veel bekende acteurs, van ook van goed, heel goed acteerwerk erin. Ik weet zelf nooit zo goed van welke acteurs nou bekend, welke niet. Maar
ja, er zitten gewoon heel veel goede acteurs in. En de enige is dus, als je in de bioscoop zat, of het nu terugkijkt, tegenwoordig is het iets duidelijker bekend. Maar dan zit je in de zaal. Ik wist het gelukkig wel van tevoren, maar dan komt er heel klein in beeld te staan dat het Dune Part 1 is.
Ja, dat was niet zo duidelijk.
Dat
hè?
Was van tevoren zeker niet zo duidelijk. Er waren wel wat interviews gegeven en noem het allemaal op, daarin duidelijk was dat het twee delen zou worden, maar het was niet heel duidelijk bericht.
Ik vond vooral dat Jessica heel goed was weer. Zeg maar, ik vind het gewoon heel knap als je een karakter uit een boek, dat ze echt recht wordt gedaan in de film. Dus vond ik bij Jessica heel goed. Die Gurney Halleck, zo zag ik hem ook echt voor me bijvoorbeeld. Nou, Paul heeft ook wel meerdere dingen laten zien.
Het is heel dicht bij het boek gebleven.
Ja. En, heel veel dingen zijn letterlijk uit het boek gewoon.
Ja, en ik denk dat het heel verstandig is. Ja, en hoe de film eruit ziet. En het, de muziek van Hans Zimmer. Dit is gewoon
is Hans Zimmer?
Om je vingers bij af te likken. Die soundtrack is subliem.
Het is wel hele gave muziek.
Echt hele gave muziek. Dus die film. Man, ik heb dus zin in deel 2. Als jullie dit zien, heb je misschien al deel 2 gezien. Maar ik heb er zin in. Ik wil
ik zit wel even. Ik weet niet of jij dat nu zo kan opdissen. Maar waar deel 1 nou eindigt, die film?
Ja, eigenlijk waar boek 1 eindigt zo'n beetje. Dus ook? Op het moment dat ze de vrijmannen tegenkomen, dan heb je dat gevecht.
Wel, oké. Okay.
Dat gevecht is eigenlijk een beetje vlak daarna eigenlijk dan.
Dus waar deel 1 van het boek eindigt, daar eindigt ook deel 1 van de film.
Ja.
In principe.
Ja, precies. Ja, zo om en erbij of precies. Dat weet ik even niet meer of het precies de letter nauwkeurig is. Maar rond hetzelfde moment eindigt het film.
Ik kan me even niet meer zo goed die Harkonnens voor me halen uit die film, maar goed.
Ja, die zijn ook naar.
Ja, dat mag ik wel hopen.
Ja, dat is die. Ik ben zijn naam altijd kwijt. Maar dat is die. Dat is een Zweedse acteur. Die. En ook in The Girl with the Dragon Tattoo, de Engelse verfilming.
Oh ja!
En die heeft voor mij ook in de Zweedse verfilming gespeeld. Voor mij heeft hij in beide films dezelfde rol gespeeld.
Oh, grappig.
Daar heeft hij. We hebben ook ooit een aflevering over gedaan. Dus als je wil weten wat we daarvan de film vonden, dan moet je die aflevering maar terugkijken.
Zo, dat was
maar goed,
aflevering
dus wel een goede acteur. Je herkent hem amper trouwens, want hij heeft dus een heel dik pak aan. Dus hij is extreem dik.
Oh ja, dat is
echt niet zo
natuurlijk.
Is. Maar dus het is wel grappig om te zien.
Grappig ook dat Liet Kienes is hier een vrouw, geen man.
Ja, dat is een van de weinige echte directe veranderingen, denk ik.
Vind ik wel tof dat ze dat gewoon doen, want eigenlijk maakt het voor de rol helemaal niet uit. En het is wel een beetje ook het karakter uit het boek. Ja, die Liet Kienes is sowieso een beetje een ingewikkeld persoon. En in de film eigenlijk ook wel.
Ja, zeker. Ja, dus deel 1, ga deel 1 zeker kijken. Het is echt een must-see. Zeker als je het boek hebt gelezen, is dat dan.
Die acteur is trouwens wel lekker bezig, want hij zit ook in die Willy Wonka film nu, toch?
Ja, die
of
is,
ja,
die
nu
is,
de, sorry jongens, als jullie dit horen, is dat al een tijdje geleden.
Timothy Chalamet of zo, ik weet niet.
Ja.
Ja, die is.
Wauw, dat deed hij ook heel goed. Dat was echt een totaal andere rol in die Willy Wonka film.
Dat is een beetje de populairste acteur, denk ik, op dit moment in Hollywood.
Ja.
Ja, en als je dus. En wat wil je nog meer? Dan zet je gewoon die soundtrack zet je aan. Dan pak je even je bordspellenkast pak je erbij. Naast je boekenkast is die natuurlijk. En dan pak je daar gewoon even Dune Imperium uit de kast. En dan ga je die eventjes spelen met wat kameraden.
Is dat het hele uitgebreide spel of niet?
Of vrienden. Ja, het is wel een behoorlijk uitgebreid spel. Ik natuurlijk als totale Dune-fan heb ook nog de deluxe edition met allemaal poppetjes en weet
was
ik wat allemaal
voor
gekkigheid.
Was dat niet 4 uur lang of zo? Viel
het
mee?
Nee, dat viel wel mee. Het is niet extreem lang. Maar heel gaaf spel. Je hebt meerdere spellen, bordspellen ook van Dune. Maar dit is een deckbuilding game. Dus je moet kaarten kopen, waardoor je de hele tijd nieuwe kaarten krijgt. Maar tegelijkertijd is het worker placement. Dus je moet poppetjes op bepaalde vakjes zetten waarmee je bepaalde abilities kan doen. En,
is het dan dat je tegen het spel speelt? Of is het wel
dat kan ook, maar je kan het ook tegen elkaar spelen.
Oké, okay, want ik kan me voorstellen dat dit echt een goede bodem is voor veel intriges.
Ja.
En,
ook, en die heb ik nog gespeeld, er is ook nog een ander Dune spel. En die is uit de jaren 80, dus van de vorige film, zeg maar, was ooit een bordspel gemaakt. Dat is volgens mij nu ook heruitgebracht. Die heb ik nooit gespeeld. Dat is volgens mij een langer bordspel ook nog. Maar dat is puur, dat gaat puur over intriges en noem maar allemaal op.
Zou die meer nog steeds verkrijgbaar zijn?
Ja, die is opnieuw verkrijgbaar. Die is opnieuw verkrijgbaar. Deze nieuwe film is hier weer opnieuw uitgebracht.
Nou, dan weet ik een verjaardagscadeau.
Misschien. Nee, maar maar dat gaat. Ik heb dat nooit gespeeld, maar volgens mij is dat een beetje meer als weerwolf of zo. Dus dan weet je van elkaar niet wie aan het backstabben is en weet ik het allemaal. Maar dat moet helemaal ingewikkeld zijn.
Ja.
Dus dit ook nog. Maar dat met die lekker met die soundtrack van Hans Zimmer op de achtergrond, dan doet het altijd heel erg goed. En als je dan denkt van.
En dan
ook
nog deel 2.
Ja, ja, en dan als je ook nog denkt van. Want denk de eerste ervaring die ik zelf heb gehad met Dune, dat was denk ik Dune 2. En Dune 2 is eigenlijk de eerste real-time strategy game, de eerste echte real-time strategy game op de PC geweest, of überhaupt ooit. Dat was toen ook, is ook lang geleden.
Ja.
Dan hebben we het echt begin jaren 90, denk ik.
Mocht en je dat toen was een, al spelletjes spelen?
Toen mocht ik zeker al spelletjes spelen.
Oh,
ik was volgens mij 3,5 toen ik
eerst
achter een PC kroop. Ja.
Nou ja, kinderen hebben nu natuurlijk allemaal tablets.
Nu zit je op tablet. Ja, dus nu zitten mensen van waarom zit dat kind achter een tablet? Maar ik zat toen met een joystick Pac-Man
en toen te spelen. Deed je al Dune spelletjes?
Nou, toen dat ik niet Dune, dat heb ik niet Dune gedaan.
Dat zou ik wel grappig vinden.
Dune heb ik iets later gespeeld.
Echte fan in hart en nieren.
Maar dus dat zal iets later zijn geweest, maar was wel de eerste keer dat toen had ik de films ook nog niet gezien, zeg maar, of het boek gelezen. Dat was later. Snap ik bedoel.
Ja,
dus
ik vind
dat,
het wel.
Ik denk dat ik 8, 9 was of zo, dat ik, zou ik nu zeggen, ongeveer dat ik Dune speelde.
Oh ja.
Dune 2 dus.
Jij bent er echt mee opgegroeid.
En dan later. En tegenwoordig zijn er ook verschillende Dune spellen, maar in ieder geval eentje is ook een goede Dune game die laatst uitgekomen, waar je een soort van strategy, ook een strategy game hebt en dat soort dingen op de PC. Die ook wel interessant is. Ja.
Ook op de PC. Oh ja.
Niet zoveel gespeeld. Dus ik kan niet heel diep op ingaan. Een paar potjes gespeeld. Maar ook zeker een aanrader.
Ja, je kan je echt helemaal onderdompelen in Dune. En dan hebben we nog niet eens die andere 5 boeken gelezen.
Ja, je hebt nog meer boeken. Een serie. Weet je, een serie. Die heb ik ook nog niet. De serie is er ook nog. Heb ik niet gelezen of niet gekeken. Dus er is heel veel van. Heel veel.
Wat die schrijver allemaal teweeg heeft gebracht. Nou ja, en wat ik wel leuk vind, dat had ik dus bijvoorbeeld ook gewoon, met verfilmingen van boeken, dat je gewoon daarop zit te wachten op deel 2. Je kent het verhaal al. Je weet dat deel 2 eraan komt. En dan kan je er toch extra op verheugen. Dus nou ja, wie weet is hij nu in de bioscoop. We hopen het.
Ja, normaal gesproken ben ik niet zo fan van een heleboel films en series en weet ik het allemaal. Ik ben meer van de enkele films. Als je kan
ja, je bent niet zo van de series, dat klopt.
Ik vind dat voelt altijd aan een beetje aan als rekken. Maar ik moet in dit geval, het kan bijna niet in één film. Ik zou niet weten hoe het in één film propt. En ik moet zeggen, tijdens het kijken van de film heb ik zoiets van, dit moeten ook gewoon 2 films zijn. Dus ja, ik ben heel blij dat ze dat gedaan hebben.
Het was nu wel echt nodig.
Meestal is het niet nodig, maar in dit geval is het wel echt nodig.
Nou, ik ben heel benieuwd naar de volgende film.
Dit was eigenlijk, denk ik, de eerste of een van de eerste science fiction boeken die je gelezen hebt. Ben je nu een beetje hoekt of zeg je van nou, ik kon deze wel waarderen, maar ik weet niet helemaal of ik nog voor een vervolg ga.
Nou, ik kon hem heel erg waarderen. Ik vond het gewoon een heel origineel, uniek boek. Wat vol zit met verrassingen. Daar hou ik heel erg van. Want ik vind het heel erg jammer als ik een boek lees en er zit heel veel herhaling in of dingen die voor de hand liggen, kan ik ook wel overheen zetten. Dus ik ben wel zeker fan van de schrijfstijl. Ik weet niet of ik per se hoek ben aan dit genre gelijk, of ik dat ook kan zeggen. Maar ik vind het gewoon bijna een meesterwerk hoe hij dit heeft neergezet met alles wat erin zit. En ik ben dus een heel klein beetje afgeknapt op dat deel 2 wat ik net zei, dat wel. Maar het is gewoon een boek wat je gewoon nog 2-3 keer kan lezen en ontdek je nog steeds nieuwe dingen. En ik vind het gewoon heel erg leuk dat je in zo'n hele nieuwe wereld verzeild raakt. En des te leuker ook als je dus andere mensen ontmoet die ook die boeken hebben gelezen en dat je daar dus over kan filosoferen met elkaar. Dus ik sluit niet uit dat ik deel 2 ook nog een keer gelezen heb.
Dat klinkt goed.
Dus ik kan jou niet overtreffen met al die spelletjes, maar ik ben benieuwd of er luisteraars zitten te luisteren die ook helemaal nu geïnspireerd raken om dit te gaan lezen. Of misschien
dezelfde andere science fiction aanraders hebben in misschien niet dezelfde boekenreeks.
Dat mag
wel
altijd.
Dezelfde kwaliteit en type.
Zeker.
Misschien als je jouw ervaringen met Dune op wat voor vlak dan ook, of op Duin, wat voor vlak dan ook wilt delen, dan horen we graag natuurlijk. Ja, en ik ga denk ik niet eens meer zeggen, maar ik vind het zeker een aanrader.
Ja, zeker. Laat ons weten wat je ervan vond. En wij zijn weer heel blij dat je hebt geluisterd naar onze boekenkast.